oorzang dat gemeente van psalm 81 en daarom het 6 en 7 de zang werd. Heb een hals bevrijd van de last te dragen, was die blijde tijd toen hun moeder werd in het vijandland van den God ontslagen. Op uw nood geschreid deze grote bond, onder mijn gelijk komt zij hulp mijn woord, werd van u gehoord. Uit de plaats der dom. Wij noemen het dan 81 en dan 6 en 7 de zanger.
Tegen uw naam. Gij zult niet begeren uw naast en huis.
Zij zult niet begeren uw snaken vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn nog, nog zijn ezel, nog iets dat uw snaken is. Vervolgens vragen wij u gewijd aan dat gedachte deze uit het Heere Woord, het welke u opgedeeld kunt vinden in de psalmen. En daarvan nader het 51ste psalm, de 78ste psalm, en dat we beginnen bij vers 51. En hij sloeg al de eerstgeborenen in Egypte en het beginsel der krachten in de tenten gaan. En hij voerde zijn volk als schapen en hij leidde hen als een kudde in de woestijn. Ja, hij leidde hen zekerlijk, zodat zij niet vrezen, want de zee had hun vijanden overdekt. En hij bracht hen tot de landpalen zijner heiligheid, tot deze berg, die zijn rechterhand verkregen heeft. En hij verdreef voor hun aangezicht de heidenen, en deed hen vallen in het stoer hun erfenis, en deed de stammen Israël in hun tenten wonen. Maar zij verzocht en verbitterden God ten aller hoogst, en onderrinden zijn getuigenissen niet. En zij weken terug en handelden trouwelooslijk gelijk hun vader. Zij zijn omgekeerd als een bedriegelijke moog. En zij verwekten hem tot toren door hun hoofd. En verwekten hem tot ijver door hun gesneden been. God hoorde het en werd verbolgen en versmaarde Israël zeer. Dies verliet hij den tabernakel te zien. De tent die hij tot een woning gesteld had onder de mens. En hij gaf zijn sterkte in de gevangenis en zijn heerlijkheid in de hand der wederpartij. En hij leverde zijn volk over aan het zwaard en werd verbolgen tegen zijn erfenis. Het vuur verteerde hun jongelingen en hun jonge dochters werden niet gepeerd. Hun priesters vielen door het zwaard en hun weduwen weenden niet. Toen ontwaakte de Heer als een slaven, als een huis, juist van de wijn. En hij sloeg zijn wederpartij dus aan het hart. Hij deed hun eeuwige smaadheid aan. Doch hij verwierp de tentje en de stam eveneens verkoos hij niet. Maar hij verkoos een stam Juda, zijn berg die om zien hij lief had. En hij bouwde zijn heiligdom als hoog, als de aarde die hij gegrond heeft in eeuwigheid. En hij verkoos zijn knecht David en nam hem vanaf van de schaapstoot, van achter. De zogende schapen deed hij hem voor, om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn erven. Ook heeft hij hen gewijd naar oprechtheid zijn katten, en heeft hen geleid met een zeer verstandig beleid zijn hand. Zo
dat. Onthulp ik, zij in de naam des Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus ten Heer, door den Heilige Geest. Amen. Gezegde. Wij zoeken in de zingen zo 105, 30, 20, 21 en 23. Zal 105, vers 20, 21 en 23. God deed zijn volk met dicht streep, daar niemand struikelde in de streep, zilver en met goud belaagd, blijmoedig uit Egypte gaan. Toen juist om hun betrek als land, dat het al verschrikt was over land, wat er verder volgt, vers 21 en 23, zo 105. Thank you.
de blinden leidt, door de wegen die ze niet geweest. En langs de paard die ze niet gekend had. Zo schrijft Jesaja in het 42e hoofdstuk. En wij willen naar de ziende gelijk worden. Elk mens. Hij wil een weg gaan. Die weet. Die kan kijken. En dan zegt Jesaja. Waardoor de Heer spreekt, zal ze leiden door de wegen die ze niet geweest hebben. Een mens wil zijn wegje bekijken, niet alleen van het begin, maar ook tot het eind. En Jesaja schrijft, ik zal ze leiden als blind. Dat is nou net andersom, dat de mens het wil. Die God zijn ogen open. Je wordt gewaar dat hij steeds blind. Blind voor God en goddelijke zaak. Blind voor de staat waarin hij gevallen is. Blind waar hij wandelen moet. Blind hoe hij zalig moet worden. En hoe verder op die weg, hoe blinder dat wordt. Men denkt, genade heb. Dan word ik ziende, dan kan ik het bekijken. Nou, ik kan je wel zeggen dat ik dacht 42 jaar terug meer te kunnen bekijken dan dat je nou achter het komt. Toen was ik blind, toen God mijn ogen op, maar nou nog meer. En hoe meer God zijn licht zendt, hoe meer je erachter komt, gemeente, je steekt hem blind. En anders wil je niet gelijk worden. Dan wil je zelf de weg bepalen. Dan wil je daar, kijk, dat zien. Gelijk te worden, dat wil zeggen, aan de leiband te lopen. Dat kent iedereen wel. Kinderen moeten ook aan de leiband. Hand van vader of moeder of een ander. Voor de vele gevaren die er zijn. En ook omdat ze soms de weg niet weten. En dan moet men kijken hoe die kinderen rukken aan die hand. Om soms er ook uit op te komen. Zeg, maar ik wil daar eens naartoe. Dat wil ik ook eens zien. Nee, zegt vader en moeder. Hier blijven ze. Zulke gevaren. Zo doet de Heer met zijn volk ook. Gedurig. Haalt hij zijn volk terug. Daar moet je op. Niet die weg. Dat is de gemakkelijkste voor je vlees. Net zijn we daar. Die moet je hebben, die smalle. Die de verstandige naar boven voeren. Maar op de blaas zou ik niet blazen. Dat is toch wel een onmogelijke weg. Voor vlees en voet. Precies. Die weg is totaal omhoog. Vlees en bloed. Beërft het koninkrijk God niet van kan. Al Gods volk zou het vlees waar ze hierin geleefd hebben achter moeten laten. Dat is een hele strijd. Mens verhuizen moet. En hij woont naar zijn zin. Maar hij moet verhuizen, zie. Door welke omstandigheden ook. Dan moet er soms heel wat plaats hebben. Dan moet er gewillig gemaakt worden. En als je van hier verhuizen moet. Ook al is het een levend gemaakt mens, dan moet hij ook gewillig gemaakt worden. Weet je wat de mens dan doet? Dan probeert hij of de Heer niet aan zijn kant wil komen. Want hij kan niet aan Gods kant vallen, in elke weg. Dan probeert hij om zelf de leiding te krijgen. Omdat hij zich nog niet voegen kan naar die leiding God. Want dat is nog mogelijk. En toch, genade werkt onwederstandig. Je kunt het zien bij de leiding Gods met zijn volk Israël. Als het uit Egypte moet, dan moet het eruit. Niet gedwongen, Maar omdat God het wil. En dan baant God de weg op. Wij dachten nu bij die leiding Gods met zijn volk te gaan bepalen. Psalm 78 vanaf vers 52 tot en met 54. En hij voerde zijn volk als schapen en leidde ze als een kudde in de woestijn. Ja, hij leidde ze zeker, zodat ze niet vreesden. Want de zee had hun vijand overtuigd. En hij bracht ze tot de lampaden zijner heiligheid. Tot deze berg die zijn rechterhand verkregen heeft. Tot zover. Wij zeiden nu aandacht te vragen voor de leiding God met zijn volk. Ten eerste leidde hij het als een kudde. Ten tweede leidde hij het zeker. En ten derde leidde hij het tot de landpalen en het erf. God heeft de leiding ook over al het wereld gebeuren. Lijkt soms wel alsof de duivel de leiding heeft. In onze dagen. Moord, doodslag, diefstal en ga maar voort. Dat is aan de orde van de dag. De bladen staan er vol van. Zodat je soms maar neer moet leggen. Kan ik niet meer verwijzen. Zo gruwelijk. Zou dan toch God de leiding hebben over al het wereld gebeuren? Ja, dat kun je soms wel merken. Als je maar opmerkzaamheid krijgt. Dat Gods woord ten allen tijd. Voor de godloze, die verblijft, maar ook voor de godvrezende in vervulling gaat. Anders was het niet waar. Psalmdichter schrijft ook van die leiding God met Israël. De Heere had het reeds tot Abraham gezegd. Dat was meer dan vier eeuwen vroeger. Zal u tot een groot volk maken. Ze zullen dienstbaar gemaakt worden. En dan zal de Heer het opvoeren naar het land dat hij aan Abraham en Isaac en Jacob beloofd had. De Heer was nog niet vergeten. Al was het meer dan vier eeuwen geleden dat hij dat woord gesproken had. Toen het tijd was. Haalde God ze uit Egypte. Hij leidde het aan de kudde. En wie houdt het opzicht over de kudde? De hond? Nee. De herder. Die houdt het opzicht. En u zult gevraagd wijs dan is dat een Heer bij zijn volk was. Toen hij het uit Egypte land uitgevoerd. Dat is toch heel eenvoudig. Desdaags ging de Heer voor met de morgenlamp. En desnachts met de vuurlamp. En de Heer sprak vanuit de morgenlamp. Zie wel dat God de leiding heeft. En het wordt je iedere zondag voorgelezen. Of het is opgevallen. Dat weet ik niet. Wat wordt er dan gelezen? Wat God aan Israël deed toen het in Egypte was. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het diensthuis uitgeleid heeft. Iedere zondag bij de weg. Of het opmerken of niet. Staat er. Dus die leiding was in de hand des Heers. Ze konden er niet uitkomen. Ook niet als kermden ze voor God. Geschrei der kinderen in Israël. Hun kerm ging op tot God. Toch kon ze niet uitkomen. geworden zou ze zeggen, wat helpt dan je geroep en je karen, hè? Als dat ook nog niet helpt. Kijk, zolang als je daar een oorzaak van je verlossing in zoekt, dan kom je er niet uit, hoor. Dan keren je niet om, maar dan keren je wel voor God, maar nog niet om. En toch zal ze niet buiten gaan. Maar de Heere maakt zelf in de psalmen onderscheid tussen kern en godswerk. Waarin zegt de Heere wel de op, mijn kermen, zich over mij ontfermen. Dus niet in het kermen ligt de oorzaak, maar in de ontferming God. God doet al wat hem behaagt. Uit zijn eeuwige ontferming vloeit het voort. Zo ontfermt hij zich dan min hij wil. En verharding hij wil. Gaf Farao en de zijn aan de verharding over. Ontfermde zich over zijn volk Israël. En dat volk was toch niet beter. Daar zijn die soevereine ontferming God. Als dat is openvalt mensen. Dan denk ik dat de grootste zonde op de wereld nog in de ruimte komt. Dat voor zijn ziel openvalt. Want dat valt te vrij, hoor. De tekstwoorden vragen om dat werk God, wat hij met zijn volk deed, en hij voerde zijn volk als schaap. Wat kunnen schapen tegen wolven beginnen? Niet. De wolven die zouden verscheuren en verstrooien. Zo haalde hij zijn volk Israël uit Egypte. Als schaap. Zo heeft hij ze gelijk. Schapen zijn 12 beesten. Psalm 119 kun je het lezen, bereid. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in trom. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Kinderen zeggen zo vaak. Maar ik zou je wel goed in de gaten houden, dat ik je niet kwijtraak. Is niet waar? Zeg dat tegen vader en moeder. Denk erom dat ik wel kijken zou wel op. Laat me maar gerust los. Daar kan ik me er goed in denken. Denk vroeger ook wel. En dan was je zo de weg kwijt. Dan wist je niet meer. Dus ik ben niet beter hoor, jullie. Maar daarom weet ik het, omdat ik het ook gedaan heb. En Israël wilde ook zo graag loslopen. En dat wilde de Heer niet hebben. Hij wilde ze bij elkaar houden. Daarom heeft het als een kudde geleid. Wee als de kudde zelf de leiding neemt. Dat gaat niet goed. En je zult wel vragen, wat is nou eigenlijk een kudde? Dat is een verzameling van dieren. Of dat nou koeien zijn, die een baas aanwijzen. Dat het schapen zijn, die het gras van de berg Gilead afscheren. Maar of er weinig zijn of veel. David werd gezegd, waar heb je de weinige schapen gelaten? Dus Isaï, zijn kudde was niet zo groot. Niet. Toch een kudde. En wat zijn ze dikwijls gehecht aan elkaar. Hoe menigmaal dat ze even uiteenlopen, toch zie je ze weer altijd samen. Ze wordt kudde genaamd, zo was het ook, met het volk van Israël. Daar lag toch een band, onder dat volk. Zeker, daar gebeurde ook van alles wat niet moest. Was geen volk zonder zonde, toch lag er een band. Hoewel Mozes lang in Egypte gewoond heeft, is nooit geen Egyptenaar geworden. In zijn hart. Nooit. Hij bleef in zijn hart een Israëliet. Waarom? Waarom zit dat volk zo hecht aan elkaar van? Oh, omdat God het leidt als een kudde. Die worden bij elkaar. Een Jood wordt nooit geen Egyptenaar, en ook een Syriër. Laban heeft lang in Syrië gewoond. Bijna verteerd van de hitte des daags en van de vorstes nacht. Toch net lief gebleven. Eigenschap van het volk. Snorstel. Die Joden die hechten aan elkaar. Maar het gaat over toen in de tekstwoorden. Dat God zijn leiding als kudde schaadt. En hij voerde ze uit Egypteland naar de woestijn. Maar dan moest God zelf de weg banen, want Farao wilde niet loslaten. Hoe dikwijls dat een Heer gezegd had, laat me voorttrekken opdat het mij dienen. En Farao beloofde dan wat, maar hij deed niet. Totdat de tiende plaag kwam. Toen liet God zijn volk Israël trekken. En toen lieten de Egyptenaren met hun hand los, maar in haar hart hield Farao nog vast. Waarom zeg ik nou in zijn hart hield hij nog vast? Wel, dat blijkt wel dat hij erachteraan ging. Die was er in zijn hart nog niet los, maar hij moest loslaten. Die tiende plaag waar overal dooien waren. Hè? Ja, God gaat door de dood heen van met zijn volk. En dan moet je loslaten. En als je nou van binnen niet gedood wordt, dan kom je soms in de weg dat je uitwendig sterft. Ziet maar bij Farao en zijn volk. Hij liet niet los. Verharding in zijn hart. Daarom hield hij vast. En hoe harder dat een mens is in zijn binnen, zo meer dat hij vasthoudt. Al wat God niet wil. Hoe meer de Heer sprak, hoe harder het Farao werd. Hij gaf het niet op. Die is de Heer dat ik hem dienen zou. Dat ik ken de Heer niet. Dus daar heb ik niks mee te maken. Hè? Met die God van de Joden. Niet. Hij is er wel achter gekomen toen hij ook zijn eerstgeborene door de dood moest afstaan. Of hij met die God van Israël te maken had. Ze liet ze gaan. Wel nog niet gewillig. Maar liet toch los. En het is niet zonder bloed gegaan. Want de Heer had bevolen dat aan de bovendorp. En aan de zijposten der deuren bij elke Israëliet het bloed aangebracht moest worden. Goed zichtbaar met een bundeltje hiezel. Als dan de engel des verderfs kwam om de eerstgeboren te doden en hij zag dat bloed, dan ging hij voorbij. Zie wel dat ze zonder bloed er niet uitgekomen zijn. En breng dat nou maar eens over toepasselijk op Gods kerk. Daar moet God ook te pas aan komen. Om hem uit de wereld, uit zijn godsdienst, uit de zonde, waarin hij ook vast zit en leeft, om eruit te halen. Dat komt er nooit uit. Je kunt hem heel de Bijbel voorlezen, en dan blijft hij er nog in. Hoor. En dat hij toestemt ook, en dat hij de ganse tijd zit te ween. Maar hij verandert er niet van dat hij van dood levend was. Wat moet er dan toch gebeuren? Als je nou 40 jaar onder de prediking zit, zuivere prediking, en je bent dan nog niet wedergeboren, wat moet er dan toch gebeuren? Wel dat God met zijn geest zijn woord vergezeld, dat toepast in haar. Daar hebben we vaak geen ergens in. Mens let veel meer op de verklaring als dat hij zucht om de toepassing. En door de toepassing word je geleid als een schaap. Schapen, dat zijn geen wolven en ook geen paarden. Wolfrecht, die springen erop en verscheuren je. Paarden, die slaan soms achteruit. En weet je, als je klap trekt met z'n hoofd. En dat doen die schapen niet. Schaap laat zich leiden. En als het verschoren wordt, dan is het stemmeloos voor het aangezicht dat geen iets geeft. Dat doet niks. Dan blijft het zo liggen. Nooit gezien? Zowel. Zij wonderlijk is dat. Die Bijbel is toch zo waar. Al wat erin staat. Voor de dieren en van de mensen. En de Heere heeft zijn volk ook aan zijn kudde geleid. Hij verzamelde zijn Israël in Egypte. En ze moesten het paard gehouden en reeds staan met de letteren omhoog van de klederen op de vast. Zo om eruit te kunnen gaan. In Egypte naar het verhuizen, overal was een dood. En duisternis in de woning en bij de kinderen is dat was licht en verheuging in het hart. Ze mochten eruit. Dat is wat als je eeuwig gevangen zit. Ja, want ze waren toch eigenlijk zo'n beetje gevangen, die steenbakkers daar in Egypte. En als ze niet genoeg tegelstenen maakt voor de schatsteden van Farao, dan kreeg ze met de zweep. Ze zouden tegenwoordig wel weglopen, denk ik. Maar dat ging niet voor Israël. Waarom niet? Omdat God de weg nog niet gebaand had. Maar dan baan je er toch zelf in. Ja, dat deed Farao en toen verdronk hij gelijk. Ik denk er waarom hij zelf er niet uitbrengt. Want dan gaat het onherroepelijk mis. Je kan beter weggejaagd worden als hij wegloopt. Als je er tenminste geen oorzaak voor geeft. Dan kun je je beter uit woede wegjagen. En dat je met God gaat, als dat je wegloopt met een duivel. Want dan loopt hij vaker. En Israël, dat, die liep toch ook vaak. Ze waren nauwelijks uit Egypte land, dan zaten ze aan de Rode Zee. Die liepen toch ook vaak. Ja, maar toch anders als dat de mens van nature vastloopt. God liet ze vastlopen en van achteren hebben ze het gezien om een andere weg weer te openen. En daar zaten ze pas toen God het gedaan. Van achteren moet het leren. Hij leidde zijn volk uit een kudde schaap. En hij leidde ze in de woestijn. Maar ze moesten eerst de Rode Zee door. Daarom staat er ook verder in de tekst voor. En hij leidde ze zekerlijk. Hoe kan dat nou zijn als je voor het water komt? En toch was die leiding God zo zeker en onfeilbaar. Hoe gingen ze de zee door? Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, als op het droog. Zie wel het waar, hè? We hebben het al menigmaal gezongen. God baande door de woeste baan. En brede stromen ontvangt. En ze hadden ook wel eens tijd. Dat die kudde de stem liet horen. Ze waren altijd niet aan het grazen. Sommige mensen denken dat ze leven op tijd zijn. Maar nee, ze moesten nog de stem wel eens laten horen. Wat roept gij tot mij? Zegt de Heere tot Mozes. Zeg dat ze voortrekken. Dus toen riep het. En toen opende God de weg door de zee. En de kinderen Israëls gingen op het droge. En aan de overzijde van de zee. En al het volk dat zien ze zo'n grote lach. Dus hebben we het gezongen ook. Zie wel dat die schapen niet altijd grazen moeten. Die moeten wel eens roepen tot God. En die moeten ook wel eens God prijzen. Dat zijn dan de echte schapen. Geestelijk is dat bedoeld. Als een kudde heeft God het gelijk. En de Egyptenaars, ook zulks beproevende, staat het, zijn verdronken. Je zou denken, nou had God toch zo'n goede weg gelegd door de Rode Zee. En de Egyptenaars dachten, wat die Israëlieten kunnen, daar kunnen wij ook. Dat is logisch. Maar weet je waar ze geen rekening mee hielden? Dat Israël die God van Israël mee had en dat de Egyptenaars de God tegen hadden. En nou schrijft Paulus, zo God voor ons is, wat zal dan tegen ons zijn? Maar omgekeerd is het ook waar. Als je God tegen hebt, heb je niks meer mee. of het geloven of niet, maar dat is het zo. Daar moeten we nou achter zien te komen. In elke weg heb ik de Heer daarin mee, gaat hij me voor, elke, of heb ik hem daarin tegen. Ja, maar dan zou je dus voor elke weg eerst wel op de knieën moeten gaan en zeggen, gaat goed. Ja, als het goed gaat, dan gaat dat zo. Dan durf je niet. Maar omdat de mens denkt, ik weet de weg wel, daarom loopt hij er vaak vast in de dood. Daarom heeft hij God niet nodig. Hij meent het wel dat hij weet. Maar het is niet waar. Want als je meent te zien, dan blijf je blindheid. Hij leidde het als een kut. Hij, die leidsman, die herder Israël. Want Mozes was maar een hulpje in de hand des Heeren, hoor. Als die de leiding had gehad en God was niet mee opgetrokken, had de Mozes wel omgebracht, denk ik. Hij heeft later zelf uitgeroepen, dat feilt niet veel aan of ze zullen me stelen. Nee, het geldt altijd nog. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid. Zie wel de God de leiding. De meeste mensen die Mozes en Arend van vooraan. Die kregen overal schuld van. Ja, een mens die durft niet rechtstreeks God te beschuldigen. En weet je wat hij dan doet? Dan gaat hij de instrumenten die God gebruikt beschuldigen. Maar in de grond van zijn hart is het dat het met God niet eens is. En daar zit hij te blaffen. Kijk, ben jij gewaardig, hè? Als het groeien moet en het wel niet. Ja, dat is nou toch ook wat. Dat ligt dan weer. Of daar en daar. En wie heeft dat weer? En wie moet de grond vruchtbaar maken? Zie wel dat er veel meer God aan het beschuldigen zijn dan dat we er erg in hebben. Hij leidde het als een kudde. Opdat die kudde gedurig zou opzien naar de Heer. Van hem alleen verwacht. En wie kijkt er nou gedurig nog eens op wat God wil? Wie is vaak in het verborgen bezig, leer mij na uw wel te handelen. De meesten gaan zo wat wandelen. Maar David zegt, leer mij naar uw wel te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Dus die had het eerst over Gods wil en dan over de wandel. Ja, maar dat vraag ik nog wel, zegt menigeen. Dat wil ik aannemen. Maar wat is het antwoord? Mijn wacht niet op het antwoord. Dan zegt hij zo. Nou heb ik het neergelegd. Nou heb ik het gevraagd. En dan ga ik. Dat is meestal zijn woorden. Maar dan wacht hij niet. Merk op. Mijn ziel wat antwoord God geeft. En daarom gaat hij vaak verkeerd. Uit zijn eigen gaat hij altijd mis. Gaat hij de brede weg op en de blijft erop. En hij denkt nog, gaat goed ook. En dan moet je daar die toppers in zien, zeg dan. Die op die smalle weg is. Die doet niks als slagen. Is de Heer niet goed voor je, zeg dan. Kun je zien dat de mens er niets van verstaat. Niet het minst, als God zijn ogen niet open. En toch heeft God het lijf. En als je niet luistert. Dan is het beste een keertje dat het gebeurt dat de hond op je afgelaten wordt. Losgelaten wordt op. Gebeurt bij Gods volk ook wel. Als ze naar God niet luisteren, dat ze wel zo'n vreselijke strijd in de ziel krijgen, dat ze geen raad zullen weten. Zodat ze het waren zijn heren, nou weet ik er niks meer van, dan zit ik vast. Honden die omsingelen mij. En de tieren. Door de straat. En wie moet er dan de weg dagen? Ja, hè? Want worden schapen vermoord. De Heer weet er wel raad voor. Die laat ze schijnbaar een heel poosje die kunnen gaan. En dan moet je ze eens bezig zien. Valt me wel eens op. Als je ze op de hei komt en je ziet dan kunnen schapen, dan moet je maar eens kijken hoe ijverig dat die beestjes bezig zijn. Totdat de hond onder de jacht met elkaar. Als de herder komt en gooit met zijn schop, dat draagt. Kluitje op een steentje en dan luisteren ze ernaar. Dan gaan ze weer terug. En anders dan dwalen ze hierheen en dan dwalen ze daarheen. Er zit in het hart van die beesten en ik denk bij God dat het niet anders is. Tot alle dwaling in de leer, tot alle dwaling in de praktijk, dat ligt net voor open. En wie houdt ze nou bij elkaar? Dat doet God zelf. Als ze ver weg lopen, dan zegt dan hier, ik zal een haak in hun neus leggen. Dan trek je weer terug. Dan loop je vast. En dan moet je niet denken dat je dadelijk blij bent als je vastloopt. Om weer bij de kudde gebracht te worden, dan moet je soms wel eens apart genomen worden. Om bij die verzameling dieren weer gebracht te worden. Dan zou het er uitwendig nog zijn, maar geestelijk moet er weer bij gebracht worden. En dan zou het soms denken, wat spant die herder zijn eigen toch in, om de hele kudde schapen, die 99 even achter te laten, om die ene die afdwalt, om die weer terecht te leggen. Ja, die heeft er wat voor over. Hij zou zeggen, als ik nou die 99 van die 100 maar heb, dat eentje, dat is niet zo erg. Nee, denkt de herder, die 9 hoort er ook bij. Die moet er ook weer bij. Als je het opmerkt, wat is dat een kostelijke leiding? Die leiding God. Hoe ver ze afdwalen, waar ze ook heen willen, wat ze ook willen doen, tot hiertoe zegt de Heer, en niet verder. Achter elke regel, als het goed gaat, staat er een punt. Je hebt wel eens mensen die vergeten het, maar de Heer zet er wel eens een punt achter en zei ze, nou, ver genoeg hoor, niet verder. Dat is nou de goddelijke leiding. Hij leidt het als een kudde. En wat doet die herder dan? Die houdt niet alleen de kudde bij elkaar, maar hij zoekt ook zodanige wegen dat zijn leven blijft. En als het vast zit, dan gaat de herder proberen de wegen open te maken. Dan moeten soms doornen opgeruimd. En zoals bij Israël een pad door het water gebaand worden. O, die herder Israël. Dat is een kostelijke herder. Zo is er geen eens schaapherder op de wereld ooit geweest. Als meneer Jezus. Dat is de opperste herder. De Heer heeft al zijn schapen aan zijn zorg toevertrouwd. Ik zeg dat, mocht het zijn dat er een achting voor de middelen in onze ziel mocht krijgen. Zou dat groot zijn? Van hem staat, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Toen Farao ze niet wilde laten trekken, toen heeft God zich tussen Farao en tussen zijn kudde schapen gesteld. Ze zeggen, daar sta ik nou met mijn leven borg voor, dat Farao er niet meer aankomt. En de wateren, die werden gekliefd en Israël gaat er door. En Farao gaat er achterna. Hij had nog wagen genoeg. En ruiters en paarden. En er staat dat ze alle tot één toe in de vloed gesmoord. Waarom? Dat God tussen zijn volk Israël en tussen de Egyptenaren kwam. Toen was dat genoeg. En dat is nu net het puntje waar de mens geen rekening mee had. Dat God eens een keertje tussenbij komt. Een mens. Dan word je tot God bekeerd of God zelf je dood neer. Of je laat je in de gevangenis zetten. Dan ben je gelijk. Wat moest een mens daar acht op geven om God tevreden en niet te veel mensen tevreden te hebben. En nou is het net andersom bij de mensen. Die hebben meer mensen tevreden, God tevreden. Kun je zien hoe het zijn moet en ook hoe het gaat. Hij leidde het als een kudde. En wat heeft God die kudde verzorgd? Waar moesten ze van leven toen ze uit Egypte land gingen? Ik heb in de Bijbel wel eens gelezen dat ze deegklompen had meegenomen uit Egypte. En in de zomer hun kleding droegen ze. lang geleden. Dan kon hij deze geloof niet. Maar toen ze pas uit de gips waren, hadden nog geen mama. Dus ze moesten leeftocht meenemen uit de gips. En de Egyptenaren waren blij genoeg. Ze gaven ze nog wat meer als leeftocht mee. Wat dan? Met zilver en met goud belaan deed God ze blijmoedig uit Egypte gaan. Eist van uw buren, zegt de Heer, zilveren vaten en gouden vaten. En als ze later een tabernakel moeten bouwen, dan brengen ze er een deeltje van om het huis des Heeren in de woestijn op te richten. Zie nou hoe God werkt? Die zorgt ervoor dat Israël goud en zilver krijgt. En dan vraagt hij weer om een deel voor zijn huis. Zo werkt het, heren. Dat is niet allemaal voor hemzelf. Dat denkt de mens. Maar dat is niet waar, hoor. Dan moet je er weer een deeltje van brengen. Eerst dan de tabernakel en later naar de tempel. En doet nog gewillig ook. Die staat te gaan voor de willen. De overste gingen voor en de andere kwam. Die veel had hij gehad, veel. En die weinig had hij gehad, weinig. Daar heb je niks over te vertellen. Dat heb je in Barneveld wel eens gezien met het bouwen van de nieuwe kerk. Zeg, als je niks wil geven, mijn best. Je kunt nog naar een andere gemeente, of hoef niks te betalen, komt veel goedkoper uit. Zou je hier bij mij blijft, dan zou het wel duur worden voor je. En ze zijn toch niet weggelopen. Ze hebben er nog een stuk bij in zijn. Ze hebben er nog schrik van op, als ik dat zie. Ben er wel weg, en ik hoop er ook niet meer terug te komen. Maar ik draag er nog geen kwaad hart toe. Zo is het niet. Zo ligt het niet bij. Dan heeft God te veel wonderen gedaan. En zie ik altijd nog maar te kijken. En zei in mijn hart. Toen we niks hadden bij de scheur in 53. Was ik er alleen uit. U begint, zo zal het wel gering zijn. Maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb God gezegd. En nou zie ik naar de kerk naar uitgebreid. Zie je waar God het verdoet? Daar heb ik nog schrik van over. Waarom? Omdat ik zie dat dat woord vervuld wordt. Maar die doet dat met ziel straks. Al ben je dan weg. Dat zegt niks. Maar God houdt zijn woord. Oh, al wat uit zijn lippen is uitgegaan. Dat blijft vast en onverbroken. En als je tot die kudde zegt. Dan zal ik je uit Egypte land doen uitgaan. En ik zal je in de woestijn voeren. En dan ga je naar het beloofde land. Dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen. Dan doet God het ook. Zou ik het zeggen, zegt de Heer, mij niet doen, spreken en niet bestendig maken. Oh, wat kun je op God op aan. Zij niet dat ik dat ik geloof, maar dat is anders. Ik heb niet zoveel geloof, maar ik had het nog krijgen. Ik hoor nog niet tot bij die mensen die het geloof in de zaak hebben. Want dan zou ik bang zijn als je er een gaatje in hebt uit gauw hebben. Maar als je het in je hart hebt, dan kom je er wel achter dat je alleen maar beoefenen kan als God het hart weer roept. En hem niet. Hij leidt het als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Die moesten ook gedurig vragen. Hoe moet het heren? Want we weten het wanneer. God voerde ze naar de Rode Zee. Schelfzee ook wel genaamd. En toen wisten ze het helemaal niet meer. En wat zegt Mozes? Staat vast, zegt hij, en ziet het heil des Heer. Niet het heil van Mozes en Aaron, maar van de Heer. Wat nou zou God wel doen, dat je nog nooit gezien hebt. En wat deed hij? Hij liet de water op een hoop staan. En ze konden zo door de zee gaan. Ze gingen door het geloof op het droog. Wonderlijke God heeft die God, het volk van Israël. En die God nou kent, die zal ook wel moeten zeggen. Wat hebben we toch met de wonderlijke God? Ik begrijp er niks van, zegt Job. God is groot en wij begrijpen het niet. Eerlijk, als God werkt, dan moet ik altijd zeggen, ik begrijp er niks van. Dat kun je niet begrijpen. En dat een Heer het aan zijn volk doet, dat begrijp ik ook niet. En dan denk ik, nou ja, daar kan ik dan nog een beetje volgen. Daar heeft een Heer lief. Maar als je het aan jezelf doet, dan zeg je, Heer, dan begrijp je helemaal niks meer. Dat is zo'n groot wonder. God werkt bij ieder persoon. toch in het wat zelf zelf. Paulus schrijft, het is God die in u, niet in jullie, maar in u werkt. Ieder krijgt een persoonlijke behandeling. Zoals God door zijn geest leidt. En toch is hij het schaap van die grote kudde die de Heer verzamelt. En als de kudde te veel lol krijgt, dan moet je geschoren worden. Dan heb je mensen, die houden veel van een kudde, maar meestal om de wolf. Ze zijn slecht voor de beest. Dat is niet best. Arme kudde. Maar mensen die een hart hebben voor de schapen, en dat heeft de Heer Jezus. Oh, die heeft zo'n hart voor de schapen. Ik stel mijn leven voor de schapen. De huurling die vliegt, over met zijn huurlingen. Maar ik zeg, ik stel mijn leven voor de schapen. God is verheerlijkt geworden door het werk van die middelaar. En in de toepassing aan de schapen, daar wordt God ook verheerlijkt. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Hij houdt ze vast. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader. Met twee handen worden ze vastgehouden. Dat brengt me tot de zekerheid waarmee ze geleid worden. Wat ze lezen. En hij leidde ze zekerlijk zodat ze niet vrezen. Wat? Vreest Gods volk nooit? Staat er dan niet? Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u liet in het koninkrijk te geven. In Lucas 12, vers 32. Dat is toch wel een bewijs dat ze gedurende vrezen. En dan lees ik hier in de tekst. En hij voerde zijn volk als schapen en leidde ze als de kudde in de woestijn. Ja, hij leidde ze zeker zodat ze niet vrezen. Hoe moet ik dat nou in overeenstemming daar? Dat hoef ik niet te doen, dat doet God wel. Als ze de leiding Gods niet zien, dan wil dat nog niet zeggen dat ze kwijt zijn. Dan zijn ze het gezicht erop. Licht erover kwijt. En dan lijkt God ze nog net zo zeker dat ze zien. Maar als er licht over was, dan zien ze de zekerheid van de goddelijke leiding. Daar zit het. De Heer is nooit twijfelachtig in de leiding. Die weet reeds van eeuwigheid wat als de maagsel zij te wachten. Waarom? Omdat hij zelf zo maakt door die zelf wil. Zenen wat er eerst dan met troon is. Je hoeft niet te denken. De mensen stellen het voor alsof God eerst eens afkijken moet wat de mens wil. Maar zo is het niet zo. Want er is er geen eentje, ik ook niet, die naar God wil. En waarom zullen ze dan komen? Omdat God het wil. Hij werkt in hun het willen en het werken naar zijn welbehaag. Dus als God een mens daar hebben wil, dan brengt hij hem daar. Maar, hoe zit dat dan toch? Word je dan gedwongen? Net als dat je soms kudde beesten drijft. Sommigen worden getrokken met een touw in de kop. En anderen worden soms met een stok gedreven. Dat er voor personen loopt en van achter. Dat ze niet weg kunnen. Nee, zo doet het niet. Op de dag van Gods heerkracht. Dat is als God krachtdadig werkt. Dan zijn ze net zo vrijwillig. Dan zijn ze heren. Zeg nou maar hoe je het hebt wil. Ik vind het goed. Het is mijn beste. Zijn ze net zo gewillig als het leem in de hand van de pottenbakker. Dat leem kan ook niet zeggen waarom heb je mij al zo gemaakt. En wat doet hij? Niemand kan zijn hand afslaan en zeggen wat doet hij. En toch, ze doen het gewillig. O, God heeft een voet dat gewillig zalig wordt door God wil. Als hij het maakt. Anders zijn ze niet gewillig. Dan protesteren ze gedurig. Omdat ze de weg niet kunnen bekijken. En wij willen bekijken. Dan komt de vijandschap op in het hart. Dat gaat niet goed. En van achteren zijn ze heren. Die wegen waar ik haar ze tegen gevochten heb. Die zijn het heiligste voor mijn arme ziel. God er licht over valt. Dan roepen ze vanuit. Heilig zijn o God uw wegen. En als de wegen. Voor de waarneming van je ziel heilig worden. Dan houdt de tegenspreker eventjes op. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. die zo God als gij, groot van macht en heerschappij, hoort maar, ja, gij zijt die God die de oren, wonderen doet op wonderen hoor. Gij hebt uw roem alom, groot gemaakt bij Christen dan dat staat er niet. Daar is de Heer niet groot, die zijn zelf groot. Maar bij het heiden dan, niet om als een heiden te leven, hè? Maar om een heiden te worden, dat is een mens die van God gescheiden is. Kijk, en als de Heer nou overkomt bij haar, dan ben je precies als een heiden. Dan zeg je, ah, ligt precies buiten God. Niet buiten zijn bereik, maar van mijn kant kan ik nooit meer buiten. Zo ding het waar. Niemand, zegt de Heer Jezus, kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Doet hij dan toch een halfband om? Nee, dat is geen touw waarmee je getrokken wordt hoor. Je mag het wel zo noemen, maar dan moet je de woorden van Hosea noemen. Ik trok ze met mensen, zelen met touwen der liefde. Kijk, dat sneuvelt dat volk voor. Anders nergens voor. Al zou het de maan plat regenen, dan blijven nog staan. Lopen ze nog weg. En dan zou het van het vuur beteerd worden, komen ze nog niet terug. Maar als God zijn liefde weer opwekt en uitmaakt, blijven niet. Dan liggen ze er zo. En zeggen ze, Heer, doe nou maar met me wat goed is in je ogen. Kinderen lopen ook wel eens weg. Ze denken van huis soms, hè. Ook wel eens gedaan, hè. En riep vader en moeder dat ze terug moesten komen. Nee, kom niet. Maar, als hier het hartje begon te praten, en de liefde tot vader en moeder, die ging spreken, kwamen ze zo terug. En zeiden, ja, ik ben toch maar teruggekomen. Ik heb nergens beter thuis. En denk er maar om, kinderen. Nergens beter thuis, hoor. Als de liefde begint te praten, dan gaat de verloren zoon naar huis. De gelijkenis, Lucas 15. De huurlingen, mijn vader. Hoort van hem? Hij dacht aan zijn vader en dat die huurling had. Je hebt beter niks. Hij zat bij de vader. Daar was hij terecht gekomen. Hij meende dat hij het nou wel gewonnen had. Een deel van het goed dat hem toekwam, dat had hij in zijn hand. En nou ging hij eens wat ruimer leven. Zo bekrompen bij zijn vader thuis, dat was toch niet? Zo denken sommige jongens ook wel eens en meisjes, hè? Zo bekrompen thuis. Ik mag niks. Geef mij nou maar het deel wat me toekomt en dan ga ik. Ik hoop dat je net overkomt als je verloren zoon. Je liep zo vast als een muur. En als je nog verder was, dat hoop ik dat je ook overkomt. Als je nog verre was in doorbrengen en die weglopen, die verloren zoon. Er staat, toen zag hem zijn vader. Daar staat niet, toen zag hij zijn vader, daar staat het. Maar toen zag hij zijn vader. En ik verzeker je, daar gaat de been eronder uit hoor. Hij ligt niet uitwendig, maar dan ga je van binnen tegen de grond. Oh, dat een Heer in je ziel openbaar, dat hij een wegloper en een doorbrenger, toch hebben we wel. Alleen al met vele boeleerders geboleerd en alleen al alles verzondigd, kom maar. De deur staat niet alleen open, maar mijn hart staat ook voor je open. Want de mensen kunnen de deur van voor je open doen, maar als het hart nog niet open is, dan heb je nood. Maar als een Heer de deur open zet, door middel van zijn woord heen, en je mag gewaar worden dat zijn hart ook voor je open staat, dat is groot. Dan kun je het niet meer uithouden. Een zekere leiding geeft God die kunnen. Zij zijn in de tweede plaats, zij leiden ze zekerlijk, zodat ze niet vrezen. Als God de liefde in je hart uitdoet, dan vrees je niet. En als het geloof bij voortgang werkt door de goddelijke liefde, dan heb je ook geen vrees. Want er staat in Gods woord, hij drijft door de liefde de vrees buiten. Dus zodra als de liefde vermeerderd wordt, waardoor het geloof werkt, dan kun je zelf niet vermeerderen. Ook niet beginsel geven, maar zodra het God het vermeerderd aan begint, dan is de vrede, de slaapvrees eruit. En de kinderlijke komt voor een dag. Dan luistert ze. Kun je zien dat toch een zekere lijn. Mens kan soms denken dat hij zoveel te vertellen heeft op de wereld. En toch, hij zal precies als God in de arbeid het pad van God geboden loopt. Hij komt niet gedwongen om dat God te brengen. En dan twijfelt u er niet aan ook, als God er licht over heeft. Dan krijg je zekerheid in je ziel, al is het nog zo onmogelijk. Dan zeg je, ja, ik moet het toch doen. Dat is gemakkelijk daar naartoe te gaan, en daar moet ik niet heen. Dat is onmogelijk, en daar moet ik nou heen. Dan geeft God je zekerheid. Dat precies die onmogelijke weg gaat. En dan word je gewillig gemaakt ook. En zodra God je gewillig gemaakt, dan krijg je zelf ook zekerheid in je hart. Dan komt er nog meer aan, dat daar Gods weg is. Al is het nou nog zo mooi. En als dan al de mensen de hoofd schudden en zeggen, hij is niet goed wijs. Dan moet je toe doen. Dan kijk je Gods volk soms naar en zegt, wat een torrent. Dan moet je eens kijken, dan gaat hij toch dat ondernemen. Daar komt toch niks van terecht. Dat kan toch nooit. Ik kan het goed begrijpen. Ik heb dat zelf ook eens een vaak gezegd. Als ik op die weg moest, dan kreeg ik er geen licht over. Daar komt toch niks van. Dat kan toch niet. Zodat de Heer zegt, en ik zou je leiden. En ik zou je zeker leiden. Nou, ga dan maar. Onverwaardelijk. Oh, dat onverwaardelijk. Dat is de kosten. Als je er een zintje bij je krijgt, die onverwaardelijk komt, dat is gemakkelijk. Dat is een kostelijke zaak. Dan heb je geen voorwaarden. En ik verzeker je, als God je bij hem haalt, door genade, bij aanvallen voor hem, dan ben je ook onverwaardelijk. Al de voorwaarden eruit. En dan krijg je pas zekerheid. Maar hoe meer voorwaarden dat je hebt, hoe onzekerder dat je bent. Werkverbond, daar geef je geen zekerheid van. Men denkt met zijn werken zekerheid te krijgen, maar dat krijg je niet. Ik weet wel dat je werken moet voor je dagelijks brood, daar heb ik het niet over. Maar anders dan denk je, als ik dat nou doe, dan krijg ik zekerheid. Dat is niet waar. Je krijgt alleen maar zekerheid als God je uit je werk zet. Sta zo kort bij elkaar, niet je werk, maar die geloof. En dat geloof ik niet aan u, dat is God gaat. Hoe krijgt dan Gods volk zekerheid? Als we het geloven, maar dat God werkt. En dan gaat het dan nog zo onmogelijk. En zei ze toch, Heer, en ik moet toch niet weggaan, want dat is de zekerste weg. Hij lijkt me onmogelijk, maar ik word toch gewaar dat zijn Heer daar in mij heb, daar gaat hij me voor. En anders ga ik in het donker. Ik herinner me nog wel eens van dominee Vrijen, dat hij bedankt had voor een bezoek. Heb ik wel eens gelezen bij sommige kerkraden. En er stond erin, ik heb het wel overwogen tussen de Heer en mijn ziel. Maar hij geeft er geen licht over en in het donker durf ik niet op. Is dat toch eerlijk? Dat vond ik zo echt en zo eerlijk. Ik denk, in het donker durf ik niet op. Van de dag wel op een beetje. En zo is het met mij ook. Als je in het donker uitgaat, moet het tasje dan als een blinde naar de wand. Ja, maar dan kun je wel denken, ik heb die wel eens meer gehad. Die kan ik wel vinden. Maar dan kon je wel eens met bedriegen. Ik ben ook wel eens aan het dwalen geraakt op bekende wegen. Dan zat je te praten, want je weet de weg toch wel. Hè. En dan zat je te praten en waren heel hem eraan. Zeg maar, hier moet ik niet zijn. Mis. Dan neemt er veel zekerheid bij jij. Maar hier staat van de goddelijke zekerheid in de tekst voor de kijk maar eens. En dan leidt het zekerlijk zodat ze niet vrezen. Waarom vrezen ze niet? Dat God de leiding had. Er zijn mensen die vrezen niet, maar God heeft de leiding niet. Wel al in het algemeen, maar niet bijzonder door genade. En als dat ontbreekt, dan heb je de verkeerde zekerheid. Dan denk je eerst zekerheid en dan leiding. Maar hier staat leiding en daarna zekerheid. En daarom vrezen ze niet. Als God je zekerheid heeft, dan haalt hij de vrezen eruit weg. Maar je krijgt nooit geen zekerheid, oh je hebt eerst vrezen gehad. De kinderen is als vrees. Dan voor de zee, dan voor de Egyptenaren. En waar kwam het in openbaar? Toen riepen de kinderen neer dan tot een Heer. Dat is de ware vrede. Kinderen kunnen ook wel eens vrezen. Ze thuis zijn en ze hebben wat uitgevoerd wat niet mocht. Hè. En dan kruipen ze soms weg. Dan kruipen ze helemaal weg. Dan denken ze, nou ziet mijn vader en mijn moeder me toch niet. Maar die weten je toch wel te vinden hoor. Of ben je nog zo verborgen weggekropen? Je moet toch weer voor de dag komen en vooral een jongen krijgt. Dan komt vanzelf weer uit. Mijn moeder zei vroeger wel eens dat ik weggekropen was. Hij komt toch wel voor een dag als hij weer honger krijgt. En het is waar hoor. Of als je dorst krijgt, kom je er weer uit. Ze zei waar hij nog toch zo lang gezeten is. Ja, dan wou je dat niet zeggen. Maar eindelijk moet het er toch uit. Als de liefde weer gaat spreken, dan komt het eruit.
menselijk hoor.
Maar als een Heer werkt, dan komt het. Die werkt de goddelijke zekerheid in haar. Hij leidde de zee. Zekerlijk zodat ze niet vrezen, want de zee had hun vijanden overdekt. Wie zijn die vijanden van Israël? Dat waren toen de Egyptenaren. Farao en zijn ruiters gingen erachteraan om ze terug te halen. Daarmee openbaarden ze hun vijandschap tegen de God van Israël en tegen het volk. En wat deed de Heer? Die liet de zee terugkomen tot haar vorige stand. En Farao en zijn ruiters die verdronken jammerlijk. Dat is dezelfde weg waarop de Israëlieten door het geloof gewandeld gaan. En God van de overzijde van de zee bracht om ze daar te laten zingen. Daar wandelt Farao met zijn ruiteren op, gaat hij op en hij verdrinkt. Dus je kan wel achter God volk aanlopen en dan komen er nog niet. Zeg niet dat God volk niet lief mag hebben, maar Farao zat erachteraan om terug te brengen, waar God ze niet hebben wil. God wou ze uit Egypte land hebben, Farao wil ze terugbrengen. Dus Farao vocht tegen God en hij verloor het. En elk mens die tegen God vecht, die verliest. En dus toch elk mens ligt er voor open om te vechten. Eerst begin je zogenaamd te bidden. Als dat niet wil, dan begin je te werken. En als dat nog niet wil, dan doe je vijandschap. Dan moet je toch doen zoals ik het wil. En zoals u het wil. En dan zingen we nog, God heb ik lief. Het is niet waar. Ook als God ons niet eerst lief gehad heeft, dan zullen we hem nooit lief zijn. En ook na ontvangene genade, dan moet iedere keer die liefde God bij vernieuwing weer vermeerderd worden. Want met dat beginsel kunnen we ook weer niet lief hebben. Vraag het maar aan Gods volk als je dat ding ontmoet. Hoeveel genade dat hij ook heeft, om nou het geloof werkzaam te doen worden, daar is God voor nodig. Hij heeft te lijden. En als hij die leiding openbaart, dan ligt erop en hij zeker is in je hart. Drijft hij de vrees eruit. Waarom niet te lang te worden? God liet zijn volk niet zitten onderweg. En wat hebben ze hemeltarig aan de zon begaan? Aan de berg Horeb maakten ze gouden kalf. En wat zei ik ze? Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit Egypte land opgevoerd hebt. Hoe God verloog. Als toch een mens was die ze uit Egypte uitgehaald had, dan had hij zeker gezegd, nou laat ik ze zitten daar. Bij dat woeste Sinaïberg. En de Heere deed het niet. Later zeggen de kinderen niet zelf, we zijn het zat, laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren naar Egypte. En wat zegt de Heer, dat is goed. Nee. God verschijnt in de wolk. En hij spreekt tot de kinderen Israël. En ze gaan toch door. Al zijn er velen omgekomen door zijn ongeloof. Maar hij heeft toch dat volk gebracht. Wat hij te beloofd had. Zeg niet dat alle Israëlieten die belofte God kregen. Hè? En dat ze daar allemaal een oog op gaan. Hè? Dat geloof ik niet. Het waren allemaal geen geloven. Hè? Het was niet alles Israël wat in Israël was. Nee, er waren er veel bij die murmureerden gedurende. Toch was er een volk onder dat geloof. Niet altijd, niet iedere dag. Maar er staat toen geloofden ze aan Gods woorden. En al het volk dat ziende, zong God erop. Dus je ziet wat, als God werkte, dat ze daarna weer geloof gaf. Ze hebben ze door het geloof ook door de woestijn gewandeld. En zekerheid gekregen dat ze vast en zeker op Gods tijd in het land Kanaan gebracht zijn. Daarom staat er in de tekstwoorden. En hij bracht ze tot de landpalen zijner heiligheid. Dat betekent niet dat God ze tot aan de grenzen bracht aan de neer. Daarmee wil de onderwijzer zeggen dat God ze in dat beloofde land gebracht heeft. Over de grenzen van Kanaan. Zeven volkeren werden uitgeroeid. Want als God wat doet, dan moet altijd plaats voor gemaakt worden. Er was voor Gods werk. Voor Israël daar te brengen, geen plaats. God moest eerst die volken uitzoeken. Dat kan hij onmiddellijk. Heeft hij ook middellijk gedaan. Want Jozua moest de strijd voeren tegen de vijanden des Heeren. En sommigen, Het zal altijd wel zo blijven. Die werden zogenaamd Israëliet. Ze dachten dat veilig. Het zijn nooit geen echte Joden geworden. We zullen er misschien uit Egypte ook wel mee opgetrokken zijn. Maar het waren toch Egyptenaar. En voor een Egyptenaar valt het tegen om met een Israëliet te wonen. Dat wens je nooit. Je ziet het nog maar. Sadat kan nooit eens worden met Israëlieten. Egyptenaar. Altijd maar confereren. En als het kan weer weg zijn. En dan die er weer voorspannen. En ik geef het nooit op. Je kunt maar zien. Van Ismaël was wel een zoon van Abraham, maar niet uit Sarah geboren. En van Ismaël lees ik dat Hagar, dat is de moeder van Israël, die nam een vrouw uit Egypte land. Dus die Egyptenaren, die zijn van Hagar afkomstig. Uit dat bloed van Ismaël. Is dan wonder dat ze tot heden ten dagen altijd zitten murmureren. En maar stoken tegen elkaar als ze het nooit eens worden met Israël. Als ze toegeven, dan is het om er beter van te worden. Om nog wat meer te krijgen. En Israël wordt het niet met Hagar eens. En met Egyptenaar. Want van Ismaël staat zijn hand tegen af. En de hand van alle tegen hem. Dat kan. Vriend. En vandaar dat je jaar in jaar uit allemaal confereert en praat. En toch, God werkt zijn raad uit die ik niet bekijken kan. Ik werd ook niet te profiteren. Mensen zitten weer in het land. En van alle kanten wordt het bestreden. En toch, de Joden zitten toch weer in het land. Ze zijn weer in eigen volk. Wonderlijk is. Moet maar afkijken wat God doet. Ik zeg niet dat al die Joden zalig worden, hoor, dat zeg ik niet. Alleen de uitverkoren die worden zalig. Maar het is toch wonderlijk dat ze weer een apart volk zijn. En hoeveel strijd en moeilijkheden dat ze ook hebben, blijven toch het land. Krijgen ze niet uit. En waar God een erfenis geeft, dat krijgen mensen ook niet uit. Want hij bracht ze tot de landpalen, namelijk van het beloofde land. Dat was de erfenis van Israël. En wat is er al gevochten door duizenden volken om die erfenis van Israël toch in handen te krijgen. Hè? Vroeger waren het soms Filistijn, Tyriërs, Moren, Syriërs. En nou is het weer anders. Vroeger waren het soms Amalekieten, Edomieten, Ammonieten en ga maar door. En nou zijn er volkeren weer hier rondom. Dan is het Syrië, dan is het Egypte. Maar iedere keer zitten ze op die erfenis van Israël te loeren. En Israël blijft er toch in. En dat tekent nou de strijd van Gods kerk op aarde. Er ligt een lering, hè. Die kerk van God, die levende kerk, die heeft een strijd op aarde, op leven en dood. Die krijgt ook alles tegen. Behalve één. Die hebben ze niet tegen. En wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Ze zei, ik geef mijn schapen het eeuwige leven en niemand drukt uit mijn hand. Daar ligt nou de veiligheid van Gods kerk. Dat hij te pas heeft. Hij is een levende verop. Dat hij in de dood ging, omdat zij op hem zouden leunen en steunen. Dat hij levend geworden is, dat ze zouden geloven dat ze met een levende Christus te doen hebben. Die nooit zijn erfenis aan een ander geeft. Want wat hij gekocht heeft, zijn gemeente, dat zijn erfenis, dat heeft hij gekocht niet met zilver en met goud. Dat is een duurdere prijs die Christus moet betalen. Hij heeft zijn gemeente gekocht met zijn dierbaar hartebloed. En wat je met je bloed betaalt, dat geeft hij hem niet over. Oh, wat de min Christus zijn volk op het oog. Daar zou een mens zijn mond wel laten dicht moeten zijn. Over zijn eigen. Dan is hij zo uitgepraat. De Heer Jezus laat zien dat de eeuwige liefde tot God deugt. En tot de zaligheid van zijn kerk hem gedrongen heeft om zich op te offeren in de dode strijd. Daarom zou dat volk van God zalig worden, omdat God het gewild heeft. En dat weldadige God, dat door de hand van Christus, gelukkig is voortgegaan. Je moet zijn. Daarom offert de goede herder zijn leven op voor de kudde schaar. En niemand kan ze eruit krijgen. God brengt zijn kinderen niet naar een aardse erfenis. Meestal krijgen ze verdrukking in de wereld. Maar hij zal ze toch eenmaal brengen tot die eeuwige erfenis die het weggelegd. O, wat een kostelijke erflaten. Van een erfenis daar je niks aan gedaan. Loon, dat verdien je soms. Loon naar werken. Kan ook zijn een loon uit genade. Bij een erfenis dan werk je niet. Als je aan een erfenis gaat werken, dan gaat het mis. Dan raak je misschien een dief. Of een moordenaar om de erfenis eerder in je handen te krijgen. Maar als het goed gaat, heb je aan de erfenis niks gedaan. Want dan moet er eens sterven. En om die erfenis te krijgen, heeft God volk ook niets gedaan. Heer Jezus moest ervoor sterven. En waarom? Omdat hij zijn volk vastigheid zou geven. Want het testament, waarin staat wie de erfgenamen zijn, van hetgeen wat Christus nalaat, dat testament, dat is vast, zegt Paulus in de dood. In de dood, dat testamentmaker. Dat testament heeft geen kracht, zolang de testamentmaker leeft. Maar nu Christus gestorven is, heeft hij zijn testament, dat eeuwig verbond der genade testament, vestigd met zijn bloed. Daarom zullen al de uitverkorenen, die erfenis die Christus verworven heeft, die lastig gemaakt worden. O, als daar de ogen nou eens voor open mochten gaan, voor die grote erflaat, die zijn volk een testament nagelaten. Testament, dat vast is in de dood van de testamentmaker. Zelfs een zieke heb ik tot zijn erfenis. Zowaar als de Israëlieten in Palestina gebracht werd. Door de grootste moeilijkheden. Zeven volken moesten eruit geroeid worden. En de Jordaan moest nog droog gemaakt worden. Allemaal een mogelijke weg. En wat heeft de Heer gedaan? Hij zette de priesters met de ark in de Jordaan. En ze gingen op over droog. Het kwam nog geen natte voet. Zo baande God de weg. En het was toch zo onmogelijk. Vanwege de strijd om erin te komen. Toch heeft God ze er gebracht. En hoe meer Gods volk ontdekt wordt, hoe onmogelijker dat het wordt om zalig te worden. Dat is zo'n onmogelijke weg. De mogelijkheid van zalig worden, daar hebben ze het veel over in tegenwoordig. Maar dat is nou voor mij net onmogelijk. Weet je wanneer het mogelijk is? Als God het geloof in de oefening brengt. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En dan is het voor mij onmogelijk. Totaal onmogelijk. Want je kunt niet zalig worden bij wedergeboren. Alle wedergeborenen wordt zalig. Maar als je wedergeboren mens bent, dan weet je hoe het niet zalig wordt. Dat is een raadselvinding. Toch is het waar hoor. Alle gelovigen worden zalig. Maar die gelovigen die valt gedurig met zijn geloof erbuiten. Want hij zou door Christus gezalig moeten worden. En hoe kan de Diane? Door een geschonken geloof, anders niet. Hij heeft alleen maar zekerheid als God een geloof geeft te beoefenen. Anders niet. Daarom kun je zo zien. Welke wonderlijke weg, ver boven ons begrip, dat de Heer houdt om zijn volk zalig te maken. Hij doet niet veel, hij doet er alles aan, anders kwamen ze er nooit. Hij bracht Israël tot de erfenis. En hij heeft ze gebracht tot de lampalen zijn de heiligheid, tot de berg. Kanttekenaar zegt tot de berg Sion. En weet je wat er op die berg Sion gebouwd is lager? Daar heeft Salomo een tempel gebouwd, waar de Heer wilde wonen. Daar heeft hij ze gebracht. O, niet alleen om dat stuk land te krijgen, he, de huizen op te bouwen, maar ook om een heiligdom voor de naam des Heeren dat te maken. Zo wilde God zijn volk niet alleen in het beloofde land brengen, maar ze ook nog, jij verordineert dat, zalig maken. Maar de zon. Ze waren er ook onder Israël. En hij zal al zijn uitverkoren brengen tot die geestelijke berg Sion waarop de Heer woont. Opdat ze hier door het geloof hem zullen leren kennen. En eenmaal zullen verheerlijken. Hij brengt ze tot de landtalen zijner heiligheid. Tot deze berg, die berg Sion. Als God begeert, daar zijn huis op te bouwen. Er zijn veel bergen rondom het land Israël. heuvelachtig. Maar er is maar één berg Sion. Daar werd de tempel opgebouwd. Oh, er is maar één kerk op de wereld. Er zijn veel kerkelijke richtingen. Er zijn veel kerkgebouwen, het een nog mooier en groter dan het andere. Maar er is toch maar één kerk. En geen twee. En wij zeggen vaak over strijdende en triomferende kerk. Hoe zit dat dan? Dat zijn er toch twee? Heel eenvoudig. De strijdende kerk, dat is God levende volk op aarde, die de geestelijke strijd nog te voeren heeft. En de triomferende, die overwonnen heeft, dat is het andere gedeelte van die één kerk. Een enige, staat er in het Hooglied, is mijn duif. Mijn volmaakt. Eén hoofd en één lichaam. Eén geloof, één doop en één Heer. Dat is een eenheid, geestelijke eenheid. Hoe verdeeld dat ze ook ligt, als oudste klooster op de aarde, toch is er een geestelijke eenheid als God daar. En dat is de eenheid des geloofs. En dan komt er ook een eenheid als God licht geeft ook. Als je licht krijgt over de leer, dan ben je zo eens met elkaar. Waarom zijn er dan zoveel katerijen? Wel omdat ze geen licht hebben erover. Als een mens in het donker loopt, dan ben je toch allerlei dwaalwingen zit je op. En dat is ook zo in de licht. En zo uit mijn heilige geest blijft. Er staat, hij zal u in al de waarheid leiden. Ge zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Zie wel, als een heilige geest leidt, dat daar geen dwalingen van was. En dat je dan de waarheid verstaat en niet eerder. En dat je dan de ruimte voor je ziel krijgt en niet eerder. Dan kun je eigen wel in de ruimte zetten met de waarheid. En de staat van de heilige geest die zal u vrij maken. Dat moet je nou iedere keer doen. Door zijn vrijmakende kracht. Dan zullen ze het ervaren. Dat een Heere woont op de berg Sion. Wat van huis later gebouwd. O, daar zullen de Israëlieten ook nog geen oog voor gehad hebben. Toen ze in de tabernakeltje woonden. In de woestijn. Dat ze eenmaal een huis van God zouden krijgen. Hè? Waar de Heer in wilde wonen. Hè? Waar de Heer zelf het vuur voor het offer heeft ontstoken. En dan moesten ze telkens van dat vuur nemen. Moest dag en nacht blijven branden. Het was om zich te zien. Het zou wel eens geweest zijn, zo gaat het meestal in mijn hart, alsof het vuurtje uitgaat. Zo is het bij Gods volk ook vaak. En zo als de Heer het weer aan begint te blazen, dan begint het weer te branden. O, wat God wonderlijk werkt. Denk wel eens aan Bunyan, ik heb het precies getekend. Christus stond voor de muur en hij keek naar dat vuurtje. Waarom gaat het niet uit, zegt hij? Waarom gaat het niet uit? Ik zie dat er een man aan mijn water in gooit. En waarom blijft dat vuur toch brak? Uitlegger, dat is de verklaring die ik ervan kreeg, die bracht hem achter de muur. Toen keek hij dus achter. En wat zag hij toen? Toen zag hij een man staan met een kan olie, die iedere keer daar olie in dat vuur. Dan bleef brak. O, welke grote verborgenheid. Dat een olie der genade iedere keer het vuurtje brandende moet houden. Anders was het bij mij een lang uitje. Ik heb allerlei stof aangebracht om het vuurtje uit te krijgen. En van buiten brengen ze het ook nog aan. En van binnen ook. Alles wat blust. En toch houdt God het vuurtje brandend. Dat is een wonderlijke zaak. Hij blaast er eens in. En hij rapelt het eens op. En dan komt er weer nieuw leven. Oh, dat is toch zo'n kostelijke zaak. Ik de Heer, word er niet veranderd. Daarom zei gij uw kinderen Jacobs niet verkeerd. Schiet er geen eer over voor de kinderen Jacobs. Nee, niet het minste. Maar ik moet eindigen, want de tijd die gaat me roepen. Zie al dat er sommigen naar de klok kijken. En dan kijk ik ook een keer. De Heer die mocht ons samen die genade schenken. Om te leren wat we in de tekst van eenvoudig naar voren getracht hebben te brengen. En zullen we het ook verstaan. Wat ik nu nog op zal geven, als slotzang om te zingen, Psalm 78, het 27e vers. Psalm 78, het 27. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. Zag de zee zijn hateren overdekken, want God, een God bracht hem bevrijd van banden, naar het land, door hem geheiligd uit de landen, tot deze berg. Zijn een hand verkreeg en die daarna de hoogste luister steek. Het 27e zal het 78. Als de Heer wil en bij welzijn, zal huisbezoek plaats hebben aanstaande dinsdag 19 september bij G. Sanders Hennekes of G. G. van Maurik te Maurik. Woensdag 20 september bij G. van Zetten Aalsmeerstraat of H. A. van Zetten Eikelaan te Ocht. Donderdag 21 september bij M. van Eck te Ocht. H.J.C. van Eldik te Ocht. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.